Als je dus niet alleen op productiviteit focust, dan zie je dat het eigenlijk wel meevalt met hoe slecht het met Europa gaat.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! De meeste beleidsmakers in Europa zijn nog steeds in de ban van het Draghi-rapport dat in 2024 werd gepubliceerd. Volgens Draghi moet de Europese economie dringend op de schop als we willen blijven concurreren met de Amerikaanse en de Chinese. Want sinds het begin van deze eeuw is het besteedbaar inkomen in de VS 2 keer zo snel gegroeid als dat van de EU. En dat is voor een belangrijk deel te wijten aan het verschil in productiviteitsgroei. Ook in Nederland heeft Wennick een soortgelijke analyse geschreven. Dus nu ligt de vraag voor ons, moeten wij vol investeren en slimmer gaan werken, ook inzetten op die productiviteit? Of is dat niet de heilige graal? Daar ga ik het vandaag over hebben met Jurie de Wilde, econoom bij ons. Welkom.
Hi.
En je bent weer terug, Hans. Fijn dat jij er ook weer bent.
Ik ben een week niet geweest, hè?
Ja. En je hebt er weer helemaal zin in?
Ik heb er helemaal zin in.
Je kwam met allemaal nieuwsverhalen, rapporten die je had gelezen. Ja. Vertel, wat viel je op?
Nou, van alles. Maar laten we beginnen bij het nieuws van de afgelopen dagen. Tenminste, je moest wel goed de krant lezen om het te zien. Ik zag het in The Guardian. Ik heb het volgens mij niet in de Nederlandse krant gezien. Nee. Dat een onafhankelijke commissie van de World Health Organization eigenlijk adviseert om de klimaatcrisis uit te roepen tot een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid. Waarom vind ik dat nieuws? Omdat eigenlijk het idee is in heel veel landen op dit moment van ja, klimaat. Ach, we hebben wel belangrijkere dingen te doen. Ja. Maar zij geven nog een keer
Vorige
aan.
Week hadden we het er nog over dat het heftigste scenario voor de klimaatcrisis dat eigenlijk was gevallen.
Ja. Maar zij zeggen eigenlijk van het is nodig, want de wereldwijde verspreiding van ziekte door insecten, de gevolgen van extreem weer, opwarmen van de aarde, voedselonzekerheid en luchtvervuiling bedreigen de volksgezondheid.
Ja.
En daarmee is het dus gewoon een internationale en wereldwijde noodsituatie. En het zou heel prettig zijn als we daar ook af en toe wat meer naar zouden handelen.
Ja, dat is dus wel bijzonder. Dat zijn dus experts op het gebied van volksgezondheid. In die commissie zitten 11 mensen, volgens mij ook allemaal oud-ministers van volksgezondheid en dergelijke. En die waarschuwen eigenlijk dat de klimaatcrisis dus het grote gevaar is. En ik dacht nog terug aan het begin van het jaar, toen waren we ook het nieuws aan het bespreken. Toen waren het andere experts die ook waarschuwden voor de klimaatcrisis. Dat waren de actuarissen.
Ja.
Die voorspelden eigenlijk dat de helft van onze economie op instorten stond vanwege de klimaatcrisis, omdat we zo afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen. Ik vind het wel opvallend dat al die experts op alle fronten zeggen dus jongens, let nou op met die klimaatcrisis.
Ja, er zijn denk ik alle experts die kijken naar de gevolgen dus van klimaatexperts, klimaatwetenschappers tot biologen, tot gezondheidswetenschappers die de gevolgen zien en de effecten zien van klimaatverandering. Er is ook wel een beroepsgroep die dan denkt van nou, dat kunnen we oplossen door alles te beprijzen. En ik zat laatst bij een andere conferentie en daar zat een stuk, hadden ze van tevoren toegestuurd. En eigenlijk, dat was een juridisch stuk, en eigenlijk zeiden ze van ja, maar is beprijzen niet niks anders dan een aflaat kopen? Van je mag het nog doen als je het maar kan betalen. En toen dacht ik, ja, dat zijn die economen toch af en toe sukkels. Want eigenlijk, de economische hoop om het op te lossen is dan, we gaan beprijzen. En als we gaan beprijzen, dan komt er innovatie. Want er worden alternatieven worden goedkoper. Dus dan kunnen we de klimaatcrisis aangaan. Maar ja, in deze wereld van enorme ongelijkheid, wat krijg je dan? Degenen die zoveel geld hebben, die kunnen gewoon lekker doorgaan. Ja, die betalen wel.
Vervolgens hoef je niks op.
Niks. Dus.
En dat zit jou ook dwars bij die economen, omdat het ook eigenlijk een manier is om binnen het systeem door te gaan. Dus jij zegt,
nou ja, en wat economen daarnaast zeggen van ja, maar wij hebben het recept, alleen die politici nemen het niet over.
Ja.
Dus we hebben best wel de goede aanpak en die politici die doen het niet. En dat is natuurlijk ook weer naar jouw vraag van waarom zeggen al die experts wat en doet de politiek niks? Omdat de politiek volgens mij niet durft. Want we weten ook uit ons eigen onderzoek, maar ook uit een heleboel andere onderzoeken, dat burgers, mensen, kiezers, die snappen echt wel de klimaatcrisis. Die snappen echt wel dat er iets aan de hand is en dat er iets moet gebeuren. Maar politici die durven niet uit bang voor een soort fictief electoraat. Maar ik denk vooral op die 10% die van klimaatontkenners, gevestigde belangen, die heel veel lawaai maken. Dat er daardoor niks gebeurt. Als ze gewoon echt zouden durven. En dan wel op een bepaalde manier. Hè. Je moet wel zorgen dat het tastbaar is. Dat er een hoopvol verhaal is. En allemaal dat soort dingen die we ook al hebben opgeschreven.
Ja.
Dan kan je dat echt wel voor elkaar krijgen. Dus er moet meer geluisterd worden naar experts. En ook naar de wereldgezondheidsorganisatie.
Nou, alle experts behalve de economen.
Behalve de economen.
Ja. Behalve een paar economen.
Behalve, ja, wel naar Jurie en mij natuurlijk.
Ja, precies.
Goed, ja. Jurie, viel jou nog wat op in het nieuws?
Ja, ik zag deze week ook een artikel in het FD over de sterk oplopende rentes op de kapitaalmarkten. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat dat wel zorgelijk is. Je ziet dus dat de rentes stijgen en dat betekent dat het steeds duurder wordt voor overheden om te lenen. En dat is het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dus de verwachting is dat door de oorlog de inflatie heel snel gaat stijgen.
Ja.
En beleggers worden op de obligatiemarkt onzeker. Ze zien de risico's toenemen. Ze willen eigenlijk meer vergoeding voor die onzekerheid.
Ja.
En ze willen eigenlijk ook dat de centrale banken wat aan die onzekerheid gaan doen.
Ja, precies. Want normaal is het zo dat de centrale banken dit doen, toch? Die over het algemeen, als we denken dat er inflatie komt, dan is de economie aan het oververhitten. Dan kan eigenlijk dat geld nergens naartoe, naar productieve doeleinden. Dus dan zeg je, we moeten misschien dat geld iets duurder maken. We moeten de rente ophogen.
Ja.
Dat is normaal hoe dat gaat. En dan koelt de economie een beetje af. En dan kunnen we weer stabiel doorleven met elkaar. Maar in dit geval gaat het dus niet om de centrale bank die de rente aan het verhogen is, maar het zijn die kapitaalmarkten.
Ja, echt op de markt zelf zien we dat de lange rentes, dus op bijvoorbeeld voor 10 jaar, dat daar de rentes flink oplopen.
Ja.
En wat de centrale bank vaak doet, is die verhoogt hun beleidsrente en die beïnvloeden vooral de korte rente.
Dus, en wat betekent dat nu dus, dat die kapitaalmarkten dus eigenlijk, dat daar de prijs oploopt? Ja, zeggen zij eigenlijk, de centrale bank is zijn werk niet aan het doen?
Nee, die zijn te laat, zeggen ze. Dus die centrale banken, die moeten die rente verhogen om de inflatie te beteugelen. En zo niet, dan zal die lange termijn rente nog veel meer stijgen. En dat kan echt flinke gevolgen hebben. Ook voor ons bijvoorbeeld hogere hypotheekrentes. Bedrijven die duurder uit zijn, meer moeten gaan betalen voor hun lening.
En wat moet de centrale bank dan nu gaan doen? Dat daadwerkelijk gaan doen?
Ja, ik weet niet of ik het helemaal eens ben met de markten. Ik denk wel dat de centrale bank iets moet doen, want ze moeten een signaal afgeven. Maar eigenlijk kan de centrale bank niet zo heel veel doen aan een aanbodschok in het Midden-Oosten. Hè? Dus ze kunnen die korte rente wel verhogen. Maar ja, het knelpunt daar, dat blijft. Daar doen ze niet zoveel aan. Wat ze wel doen, is ze remmen de economie af. En wat ze vaak vooral afremmen, zijn dan weer duurzame energieprojecten, omdat die hele hoge kapitaalkosten hebben.
Ja, dus eigenlijk moeten we die geopolitieke spanningen gewoon oplossen. Dus meer inzetten op diplomatie.
Ja, maar daar is Christine Lagarde denk ik niet per se geschikt voor.
Maar nee, overheden wel.
Ja.
Oké, helder. Tot slot nog. Ander
nieuws? Weer heel wat. Nou ja, misschien niet heel wat anders. Wel iets anders. Ja. Er was een rapport van de Wereldbank. Die hadden een studie, dus niet een beleidsrapport, over. Ze hadden gekeken naar 75 jaar welvaartsgroei, progress. In de hele wereld, op basis van 6 indicatoren. Dus armoedebestrijding, opleiding, vrouwenrechten, levensverwachting, toegang tot elektriciteit, waar je van alles van kan zeggen of dat de goede is. Maar
het is best een breed
spectrum. En hun conclusie was eigenlijk van, vooruitgang stagneert. Hm. Wereldwijd, het minst in Zuid-Azië, maar zeker in Europa, in Amerika. En vrouwenrechten, dat was eigenlijk wel de slechtste. Mijn conclusie hiervan was dat naast dat biodiversiteit en andere en klimaat niet echt zijn meegenomen. Dus dingen die ook de welvaart in de toekomst bepalen zijn niet meegenomen. En ook de schuldenbergopbouw zijn ook niet meegenomen.
Ja.
Dat dit toch steeds meer erop begint te lijken dat ons idee van vooruitgang en hoe we dat realiseren op zijn einde loopt. Dus dat we nog goed moeten nadenken over de inrichting van onze samenleving. Want we hebben altijd.
Want er was altijd het idee toch van als we rijker worden, dan ontstaat er ook sociale vooruitgang. Dan kunnen we meer investeren in onderwijs, in gelijkheid, in democratie. En dan worden we op alle fronten er eigenlijk beter van.
En dat zien we nu steeds minder. Sterker nog, we zien in de allerrijkste landen dat vooruitgang op allerlei manieren gemeten eigenlijk achteruit gaat. Ook zelfs geluk in de rijkste landen. Hè. Je ziet nog steeds wel verbanden, maar die verbanden worden steeds zwakker. En dat geeft wel aan dat de druk op alles van hoe we het hebben ingericht gewoon op een gegeven moment niet meer volhoudbaar is. En volgens mij voelen de meeste mensen dat ook echt in het dagelijks leven.
Dat is jouw conclusie. En ook dus dat economische groei niet per se de heilige graal is, omdat dat niet automatisch leidt dus tot.
Nee, en dat is natuurlijk het punt dat ik altijd maak. Dus dat we wel een systeem hebben dat afhankelijk is van groei om überhaupt overeind te kunnen blijven.
Ja.
Maar dat het iets totaal anders is om te zeggen van, daar worden we gelukkiger van, of daar dat leidt tot welvaart.
Volgens mij zegt de Wereldbank wel dat dat nog een van de hypotheses is. Namelijk, zij zeggen, die groei blijft misschien wel achter, omdat we niet genoeg investeren in productiviteitsgroei.
Ik denk dat je daar een mooi bruggetje hebt.
En dat denk ik ook.
Ja.
Dat is namelijk het onderwerp van vandaag. Daar gaan we het over hebben. Er is een brede fixatie op productiviteitsgroei. Inmiddels hebben we in Nederland zelfs een nationale agenda. Productiviteitsgroei.
Doe maar.
Ja, en Jurrie, jij besloot dat daar toch even een artikel over geschreven moet worden. Want jij zegt, daar moeten we nog eens goed naar kijken of we wel moeten investeren in productiviteitsgroei. Maar laten we even bij het begin beginnen. Wat is productiviteitsgroei?
Ja, misschien voordat we dat doen, inderdaad. Je hebt de laatste paar jaar heel veel rapporten gezien van Draghi, Europees, en van Wennink hier in Nederland, die echt productiviteit als de heilige graal zien.
Ja.
Het stoorde mij inderdaad in toenemende mate dat ik dat las, dat ik dacht dat er een aantal zaken, cruciale zaken, eigenlijk over het hoofd gezien worden. En dat je ziet dat eigenlijk nauwelijks, dan komen we weer bij die economen, je ziet het eigenlijk nauwelijks terug in beschrijvingen van economen, wat er nou gemist wordt. Maar voordat we daar naartoe gaan, is
het idee misschien is heel bazaal, toch? Productiviteitsgroei is eigenlijk, je kan meer waarde opleveren met minder moeite, of eigenlijk door slimmer te werken.
Ja, nou,
dat is het idee. Dat vind ik best overtuigend.
Is eigenlijk, je kijkt hoe efficiënt inputs gebruikt worden om een output te vervaardigen. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd wat productiviteit is.
Ja.
En je hebt dan nog verschillende vormen van productiviteit, waar economen heel vaak naar kijken, is arbeidsproductiviteit. Dus hoeveel output kan je genereren per gewerkt uur? Dat is echt een heilige graal. En dat zie je ook de hele tijd terugkomen in die rapporten van Draghi en Wennink. Van, hey jongens, kijk, dit, als we dit door dat delen, komen we hierop uit. En dat lopen we achter bij allerlei andere regio's.
Ja,
alarm.
Wat goed is om op te merken, op lange termijn wordt economische groei eigenlijk bepaald door met hoeveel mensen je aan het werk bent en hoe slim je werkt.
Ja.
En hoe slim je werkt wordt weer voor een deel bepaald door hoeveel kapitaal je erbij gebruikt. Dit is standaard economie. Dus als je een heel simpel voorbeeld, een stratenmaker die met zijn hand een straat moet leggen, die kan, weet ik veel, een paar honderd stenen per dag leggen. Mm-hmm. En zijn productiviteit is dus die paar meter straat die hij heeft gelegd. Heeft hij nou een hele, je hebt tegenwoordig van die machines, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, dan kan je gewoon een hele matte straat leggen. Nou, die machine kost een paar ton of zo, maar zijn arbeidsproductiviteit neemt daardoor heel erg toe. Dus wat
hij kan
zou
veel
je dan
sneller die straat leggen.
Hij kan veel sneller die straat leggen. Dus je hebt minder mensen nodig om hetzelfde te produceren. En dat noemen we eigenlijk arbeidsproductiviteit in de klassieke zin, zoals we ernaar kijken.
Ja.
Want waar we dan niet naar kijken, is bijvoorbeeld dat die machine, die van die stratenmaker, die heeft een dieselgenerator, dus die heeft gebruikt. Dus de kosten van die diesel zitten wel in, maar de uitstoot die heeft, zit er niet in.
Nee. En jij hebt het nu ook over specifiek arbeidsproductiviteit.
Ja.
En vaak heb je het ook nog over totale productiviteit, totale factorproductiviteit noem je dat.
Ja.
En dan kijk je zowel naar wat die stratenmaker doet, als naar de hulpmiddelen die hij heeft, die machine. Ja. En als je dan zegt, nou, die stratenmaker die is zo productief, en als we een extra machine aan hem geven, dan is die twee keer zo productief, bijvoorbeeld. Dan neemt de productiviteit niet toe. Maar als je een betere machine aan hem geeft, dan is hij nog veel productiever.
Ja, of als hij een extra cursus doet, hoe je die machine nog beter kan gebruiken.
Helder, helder. En Hans, je zit het dus ook al meteen te bekritiseren, want de ecologische schade zit er niet bij in. Jury, waarom vinden economen het toch heel belangrijk dat we bezig zijn met die productiviteitsgroei?
Nou, vanwege een aantal zaken. En dan focus ik even hier op Europa. Ten eerste zeggen ze hier van, je kan dus inderdaad wat Hans net uitlegde, je kan meer gaan werken of je kan productiever worden om de economische groei aan te jagen.
Ja.
We hebben hier te kampen met vergrijzing, dus we hebben steeds minder werkenden. Dat is een probleem.
We moeten toch onze pensioenen betalen, onze zorgkosten
precies,
betalen.
Precies, we moeten het met minder mensen doen. Dus wat kunnen we dan nog doen? Dan kunnen we alleen efficiënter worden. Kunnen we productiever worden.
Ja.
Dus dat is een van de hoofdredenen waarom mensen productiviteitsgroei als de heilige graal zien. En daarnaast hier in Europa, en dat is ook wat Draghi zegt, en niet per se wat ik vind, maar dat we in een situatie terecht zijn gekomen waar we van een aantal zaken niet meer op aan kunnen. Dus we kunnen niet meer aan op van goedkope energie vanuit Rusland, nou nu ook niet vanuit het Midden-Oosten. We zijn enorm afhankelijk van de Verenigde Staten, van zowel vloeibaar gas als onze defensie. Dat moeten we allemaal zelf gaan regelen. Dat wordt veel duurder.
Ja.
En de globalisatie loopt een beetje ten einde. Dus Europa is natuurlijk de koning van de vrijhandel. En we handelen overal over de hele wereld. Heel veel voordeel mee behaald. Dat stopt ook een beetje. Dus ja, de zaken worden duurder. We moeten
gewoon meer verdienen.
Ja, precies.
Dus laten we slimmer gaan werken.
En we kunnen ook, omdat we niet zo productief zijn, lopen we steeds meer achter bij een aantal grote regio's. En dat betekent dus dat
we zijn
onze
niet meer
concurrentiepositie verslechteren.
Ja. Oké, lijkt me een helder verhaal. Wat zijn dan toch, wat jou betreft, de risico's van die focus op die productiviteit?
Nou, je hebt een aantal risico's als je focust op productiviteit. De grootste is dat je meet eigenlijk het bruto binnenlands product. Dat is jouw heilige graal, economische groei. En dat is hier natuurlijk al vele malen eerder besproken.
Dat moeten we blijven benoemen.
Ja, precies. Ja. Dat staat niet gelijk aan het welzijn van een persoon of van een land.
Ja.
Dus als je heel erg productiviteitsgroei focust, dan heb je een hele nauwe, smalle blik waarop je focust. Ik denk dat dat het voornaamste kritiekpunt is. Ja, en verder heb je allerlei andere soorten zaken. Maar ik denk dat we daar zo meteen nog wel bij komen.
Nou ja, misschien nog even, toch nog even terug. Waarom is het ook voor Nederland, en dat staat ook in het coalitieakkoord, waarom we willen groei hebben van 1,5%. Dat komt uit Wennink. En we weten dat Nederland vergrijst. Dus we hebben steeds minder mensen om dat werk te doen. Nou, automatisch komt dan, en we willen geen migratie, dat is ook duidelijk. Automatisch komt dan de nadruk te liggen. Dan heb je nog maar één optie in dit standaard economenraamwerk. En dat is zeggen, we moeten meer productiviteit hebben.
Ja.
Maar het uitgangspunt is van, we hebben dat nodig om onze verzorgingsstaat te betalen. En dan worden allerlei onderliggende aannames gemaakt. Maar eigenlijk op macroniveau is de aanname productiviteitsgroei van whatever is per definitie goed, want dat levert belastinginkomsten op, dat levert banen op, dus dat is goed.
Ja.
En het risico is dus dat je dus niet kijkt naar waar ben je productief in, hoe ga je dat regelen, met welke activiteit, wat Jury net al zei, maar ook levert die activiteit dan en die productiviteitsgroei wel op wat je had verondersteld, namelijk die banen en die andere dingen, want een van de dingen voor productiviteitsgroei is dat je minder mensen nodig hebt.
Mm-hmm.
En als je nou toevallig net productief, superproductief wordt in die sector waar je toevallig heel veel mensen voor hebt, dan hebben die mensen geen baan meer. Dus op korte termijn heb je, en dat is ook een deel van productiviteit en van creatieve destructie, van hoe een samenleving en economische dynamiek is, is dat het ook banen moet vernietigen. En wat we nou in Nederland hebben gedaan, en dat is wel een probleem, we zijn dus super behoudend geweest met eigenlijk best wel laagwaardige arbeid. Dus daar ben ik het helemaal eens met de diagnose van Wennink en anderen. Dus daardoor, en door loonmatiging, dus we hebben de lonen laag gehouden. We hebben vrij goedkope, dus dozen schuiven, slachterijen, allemaal dat soort dingen hebben we heel veel gedaan. Mm-hmm. Waardoor onze productiviteit te laag is. Maar dan hebben we ook wel een bevolking voor een deel die vooral dat werk kan doen. Dus dan zit je wel met een mismatchprobleem op korte termijn. Dus he, van dat macroniveau moet je heel goed naar de, oké, snappen we, op macroniveau heb je het nodig als je zo'n systeem hebt, maar levert dat dan wel op wat je denkt dat het gaat opleveren?
En is dan jouw betoog, je moet helemaal niet streven naar productiviteitsgroei, of je moet kijken in welke sectoren je graag slimmer wil werken? Ja. En daar,
kijk, want het is natuurlijk helemaal valide, ook wat Wennink en Draghi zeggen van, ja, Europa moet, en ook Nederland, wij moeten ergens ons geld mee verdienen. Dus je moet ergens goed in zijn. Nou, wanneer ben je goed in, ergens in? En wanneer verdien je veel geld? Als je dingen slimmer kan doen dan een ander.
Ja.
En dat is wel degelijk innovatie en productiviteitswinst. Ja. Maar moeten wij heel productief zijn in de intensieve veehouderijen? Of moeten wij heel productief en innovatief zijn in tech? Kunnen we dat wel? Of moet dat in de petrochemische industrie zijn? Moeten we daar heel productief in zijn? Want daar zijn we namelijk laag productief in. Dat is een probleem inmiddels. Dus je moet heel goed nadenken, oké, maar waar willen we ons geld mee verdienen? Waar moeten we dan concurrerend in zijn? En dan moet je inderdaad in investeren om dat voor elkaar te krijgen. En ik praat nog steeds even over de nauwe definitie van productief.
Ja.
Maar ook daar geldt dit verhaal bij. Ja, je moet echt goed nadenken waar je dat wilt doen. Want het is heel onzinnig om dat op macroniveau alleen te beschouwen. Want ja, dan ga je ook allemaal domme dingen doen natuurlijk. Ja.
En eigenlijk is het ook onzinnig als je het op het niveau van Nederland bekijkt, om het alleen als Nederland te bekijken. Dat wij, daarom is dat rapport van Wennink ook wat mij betreft op dat vlak een beetje onzinnig. Hè? Dat het heel erg gefocust is op alleen ons land en hoe kunnen wij de productiviteit verhogen.
Terwijl je zegt, we zijn deel van een groter geheel.
We zijn deel van de Europese Unie. En waarom zouden wij nou gaan concurreren op een bepaalde sector met Denemarken bijvoorbeeld?
Ja, dus jullie hebben kritiek op die analyse van Wennink 1, omdat het niet specifiek is van welke sectoren zou je dan productiever willen worden. Anderzijds omdat het niet in een grotere context wordt geplaatst.
En dan nog één. Als je denkt over economische dynamiek, hoe krijg je productiviteit? Dat is gewoon dat je mensen met slimme ideeën de ruimte geeft. En wat je dus niet moet doen, is grote bedrijven die ooit succesvol waren, die alleen naar de mond praten.
Ja.
En zeggen van, hé, maar daar komt geen economische dynamiek vandaan.
Nee,
dus je moet
precies
veel meer ondernemerschap stimuleren. Dus het is niet alleen maar dat je geld ergens voor op de plank moet leggen en dat er dan geïnvesteerd moet worden. Nee, je moet ondernemerschap en innovatie de ruimte geven. Dus je moet ook de ruimte geven aan dat bedrijven failliet kunnen gaan.
Want dat is wat nu ook vaak bij Wenning gebeurt. Is dat ze dan bepaalde sectoren willen ondersteunen die van oudsher productief waren, maar die misschien helemaal geen toekomst nu meer hebben. Nee. En die willen ze dan bijvoorbeeld gaan subsidiëren nu omdat energie zo duur is.
Ja.
Maar ja, het gaan ze helemaal voorbij dat misschien juist heel goed is, omdat die sector moet verdwijnen, omdat het zo energie-intensief is en dat het zo vervuilend is.
Jack, nog even terug naar dat internationale wereldtoneel. Hè? Wat is nou eigenlijk de reden dat die productiviteit in de VS bijvoorbeeld zoveel sneller groeit dan in Europa?
Ja, dat is eigenlijk...
Zijn ze daar gewoon allemaal heel briljant geworden met z'n allen? Kunnen ze daarom zo hard
dat
werken
Dat denken
nu?
Ze zelf wel in ieder geval. Vooral in Silicon Valley. Maar dat heeft wel daarmee te maken. Want het is inderdaad zo dat die techbedrijven die origineren vanuit Silicon Valley, dat daar vooral het verschil vandaan komt. Dus als je een vergelijking maakt met Europa en de VS en je laat die techsector buiten beschouwing, dan valt de verschil in productiviteitsgroei eigenlijk hartstikke mee.
Ja.
Dus het is vooral de techsector.
Ja.
Heel veel oorzaken waarom dat daar beter is ontwikkeld dan hier. In het algemeen is het natuurlijk zo dat in de VS veel minder regelgeving is. Ze zijn veel flexibeler met een aantal zaken. Er zijn veel minder klimaatregels. Er zijn
veel minder privacyregels.
Precies, dus veel minder sociale vangnetten.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld wel veel diepere kapitaalmarkten. Dus het is veel makkelijker daar om geld op te halen.
Voor je nieuwe start-ups. Ja,
niet alles is slecht. Hè?
Nee.
Ik bedoel, net als dat deel van ondernemerschap. Dat mensen met briljante plannen makkelijker echt een verschil kunnen maken. Dat is natuurlijk wel een kracht van de Amerikaanse economie.
Ja. Ja.
Maar, en dat zegt Juri ook al. Een deel van het verschil in productiviteit is gewoon extractie. Dat is voor dingen, dus doordat er geen regels hebben, doordat je dingen kan doen die wij gewoon niet willen, waar wij ooit in Europa regels voor hebben gemaakt.
Ja.
Omdat we dat niet menselijk vinden of we willen iets van natuur beschermen of zo.
Ja.
Dat gaat ten koste van de productiviteit. En de regels die we daarvoor hebben, waardoor het langer duurt voordat je met een idee naar de markt kan gaan, is natuurlijk een consequentie.
Ja, en dat je niet zomaar mensen kan ontslaan. Nee. En dat je. Ja.
Nee, en de marktmacht die ontstaat. He, als gevolg daarvan, dat zien we nu ook. Dat is enorm schadelijk, met al die techbedrijven die de facto monopolies hebben.
Wat zijn nog meer valkuilen van dit soort vergelijkingen? Want dit wordt vaak in dit soort rapporten gezegd. Van, nou, kijk nou naar Amerika, die gaan zo snel vooruit.
Wat ik wel interessant vind, en waarschijnlijk van ze nog wel een paar. Het grappige is ook, je kan productiviteit op heel veel verschillende manieren meten. Maar als je kijkt op een bepaalde manier, als je het meet en je kijkt naar de levensstandaard van de Verenigde Staten en van Europa, dan zie je eigenlijk dat sinds 2010 die levensstandaard gelijk is gebleven voor de gemiddelde bewoner in de VS en in Europa. Dus dat betekent dat VS wel veel productiever geworden, maar ofwel die winst daarvan, die is niet ten goede gekomen aan de burgers. Dus de bedrijven hebben niet besloten die enorme overwinst hebben gemaakt om de prijzen te verlagen.
Ja.
Of het zou ook zo kunnen zijn, dat is een andere theorie, dat als je bijvoorbeeld kijkt naar AI, dat is ontwikkeld wel in de VS, maar dat is natuurlijk heel snel verspreid wereldwijd. Dus daar maken wij ook gewoon gebruik van. Dus het is niet zo dat als ergens anders iets heel productiefs ontwikkeld wordt, dat wij daar dan geen baat bij hebben. Dus, dus natuurlijk wel weer als je kijkt naar autonomie. En moeten ze daar met een knop alles kunnen uitzetten van ons? Maar als je puur kijkt naar de productiviteitswinsten.
Dat zijn welvaartswinsten die voor iedereen zijn. Nou, we moeten niet vergeten, op zich is productiviteit natuurlijk iets moois. Want we kunnen dingen slimmer maken. Dus dat is welvaart.
Ja.
Dat is gewoon pure welvaart.
In minder tijd, makkelijker.
Ja, en dat is goed. Maar er zitten ook altijd, en daar begon Juri net al, twee kanten aan. We hebben de ene kant van wat doet het met de spullen die we maken en wat moeten we maken. Dus dat is zeg maar de aanbodkant van de economie. De andere kant is van wie krijgt dan de winst? Ja, we kunnen wel welvaart creëren, maar wie krijgt dan die welvaart? En dat is natuurlijk een cruciale vraag. En ik heb anderhalf jaar geleden al een keer geprobeerd dat te analyseren voor het verschil tussen Amerika en Europa. En dan zie je dat in Europa de onderste 90% eigenlijk beter af zijn over de afgelopen 20 jaar dan in Amerika. Dus een deel van die groei en die welvaartscreatie is alleen maar gegaan naar de bovenste 10%.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk wel een belangrijk perspectief. Hè? Als je de vraag stelt, want
wie profiteert?
Waar is het leven het beste voor de meeste mensen?
Ja.
Dan krijg je een heel ander antwoord van waar is de productiviteit het hoogste? En dat wordt dus in dat debat met Wenning en Draghi wordt dat ongeveer aan elkaar gelijkgesteld.
Ja.
En dat is niet zo.
Ja, en wat ik nog wel interessant vond, is dan zijn er ook nog sectoren die heel belangrijk voor ons zijn. Neem de zorg en het onderwijs. waar het best wel lastig is om die productiviteit op te hogen.
Ja.
Kan jij dat nog verder toelichten?
Nou, inderdaad, dat is zo. Daarom, het is wel zo dat vaak productiviteitsanalyses daarom alleen naar bepaalde sectoren kijken die internationaal concurrerend zijn en niet naar bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Weet ik niet of Draghi dat trouwens gedaan heeft, want ik zat daar te kijken. Hij kijkt wel volgens mij naar het geheel, wat dus ook al eigenlijk een hiaat is. Ja. Maar het is inderdaad
kijk,
zo dat
mensen die voor de klas staan, ja, die hebben gewoon een klas van 30 leerlingen te bedienen.
Precies,
ja,
en als jij zorg
niet
moet bieden aan iemand, dan is er een limiet aan hoeveel efficiënter je dat kan doen. Ja. Ja, je kan wel zeggen van, er komt op een gegeven moment een robot die je ook helpt met je aankleden of zo. Dat zou wel kunnen. Maar
het is de vraag of we daar überhaupt blij van worden.
Ja, maar kijk, wat hier ook achter zit, is het enorme meetprobleem wat je hebt met productiviteit. Er is een hele economische literatuur over de meetproblemen productiviteit. Want je weet soms niet of het nou een prijsverhoging of verlaging is of productiviteit. Dus je moet heel simpel, ik kom altijd met een fles shampoo, ik weet niet waarom, maar stel je hebt de fles shampoo en daar staat op verbeterd product. En zit een tiende minder in. Maar het is een verbeterd product. Is dat dan productiviteitswinst? Dus dat die tiende minder compenseert. Dus dat het product eigenlijk evenveel waard is. Of is het gewoon een ordinaire prijsverhoging? En dat zijn natuurlijk in de praktijk, moet dat overal worden beoordeeld. En voor producten zou je dat nog kunnen doen. Maar dan moet je, hoeveel wasbeurten doe je met je haar? Moet je haar nog beter? Maar probeer dat maar eens bij onderwijs of in de zorg. Van wat is de kwaliteit van het? Dan kan je meten van hoeveel kwaliteit per patiënt of zo in de zorg. Maar dat wordt allemaal echt heel ingewikkeld. En er zijn een heleboel standaarden, een heleboel over uitgewerkt hoe je dat allemaal kan doen. Daar begint het probleem eigenlijk al van, goh, hoe meten we dat en wat meten we dan eigenlijk? En af en toe gaan we dat wel herzien. Ja. En dat maakt het in deze discussie ook wel lastig om te zeggen, wat is nou beter of slecht?
Ja, en als je dus heel erg focust op de kosten van onderwijs of zorg, dan zou je wel zeggen, ze worden steeds duurder eigenlijk, want ja, een onderwijzer die moet ook wel een concurrerend loon hebben in de samenleving waar prijzen blijven stijgen. Dus als de rest wel productiever wordt en daar hogere lonen worden betaald, dan moet dat ook voor het onderwijs gelden. Ja. Als dan je niet, wat je kan meten, veel efficiënter wordt, dan wordt alles dus gewoon veel
dan wordt je onderwijs
duurder.
Dus gewoon veel duurder.
En dan ga je dus bezuinigen op onderwijs.
Ja.
Ja, dat wat natuurlijk echt heel raar is.
En dan zie je dus ook van die rare dingen. Dan zeggen mensen van, ja, maar de omvang van de overheid is heel erg toegenomen. Dus dat is een bewijs van dat de overheid het heel slecht georganiseerd is. Maar een deel van het bewijs is niks anders dan dit effect. Hè? Dus dat doordat de markt productiever wordt, het aandeel van de overheid, gewoon doordat die lonen stijgen, neemt gewoon toe.
Ja.
Hey, en een belangrijke drijvende kracht achter die productiviteit, Of waar mensen hun hoop op hebben gevestigd, is AI.
Ja.
Dat we met kunstmatige intelligentie gewoon sneller en beter kunnen gaan werken. En dat het op die manier, als we dat maar genoeg stimuleren, dat het toch nog goed komt met die economische groei.
Ja, ik heb dan wel een beetje
Nederland en Europa. Ja. Vertel Hans, jij bent daar weer kritisch op.
Kijk, misschien heb ik wel een trauma, bedacht ik later. Ik werkte rond de eeuwwisseling. Ja, werkte ik bij het Centraal Planbureau en toen schreven wij een hoofdstuk over de nieuwe economie. Dat was 1999 of 2000. En dat was wel eens in de tijd van de internetbubbel en de opkomst. En alles zou anders worden. Of nou, eigenlijk bij het Centraal Planbureau is dan toch wel de taak om dat een beetje te debunken. Maar het gevoel was wel van ongekend optimisme van wat voor productiviteitswinst het zou opleveren. En dat wisten we ook allemaal niet, maar de verwachtingen waren toch wel hoog. En je zag het toch gebeuren, hè? En dat gevoel bekruipt me nu voor een deel ook wel weer. En dan ben ik ook nog wel gevoelig van, nou, misschien is het ook nog wel anders. En dat zie je her en der ook wel. Twee dingen. Dus ja, je hebt altijd van dit soort verhalen over productiviteitswinst door een nieuwe technologie. Twee, ja, dat gebeurt ook altijd. Alleen wat je ziet in de statistieken is altijd veel kleiner dan wat we denken te zien.
Wordt altijd overschat.
Dus ook in de historie van de productiviteitsontwikkeling hebben we dit soort ontwikkelingen gehad. Die meten we dus ook al. Dus we hebben, sterker nog, we hebben iets nieuws nodig om gelijk te blijven in termen van productiviteitsontwikkeling.
Oké.
Dat is één. Twee, en dat is ook voor een deel wat we zien gebeuren, maar dat zou wel eens kunnen versnellen. En dat raakt aan de vorige discussie. Wie krijgt de vruchten van die productiviteitswinst? En we zien al decennia dat het aandeel van arbeid, zogenaamde labor share van Nederland, de arbeidsinkomensquote, dat die al afneemt sinds begin jaren 80 tot nu. was 80%. We zitten nu net iets onder de 70% in Nederland. Ja. En dat betekent dat elk jaar, of dat in totaal 6.500 euro per persoon verschoven is.
Ja.
Dus een forse verschuiving. Ja. Nou, wat kan er gebeuren? En daar heb ik laatst in NRC voor gewaarschuwd.
Dus er gaat nu veel meer van het nationaal inkomen naar
kapitaal.
Dus naar aandeelhouders. Ja, en niet naar degene die het werk levert.
Klassiek marxisme.
Ja. Ja.
Maar wat er nu kan gebeuren, en dat maakt het wel anders. Dus we hebben nu een technologie AI die gedomineerd wordt door een paar grote bedrijven in de VS. En we zien nu ook in ons bedrijf dat een heleboel efficiëntie, winst, denken, zeker ook in de financiële sector, geboekt te kunnen worden door de introductie van AI. We zien het ook gebeuren. Je kan processen kan je vervangen door AI.
Ja.
Nu is AI nog relatief goedkoop, dus daarom doen we dat. Maar die bedrijven hebben een enorme marktmacht. Dus die kunnen, als wij afhankelijk zijn, en dat gaat snel gebeuren, denken ze, nou, laten we die abonnementen eens wat duurder maken. En wat gebeurt er dan? Dus alle bedrijven in Nederland die dat hebben gedaan, die staan een steeds groter deel van hun winst, of de kosten die ze maken worden hoger door AI, waar ze afhankelijk. Maar waar gaat die winst naartoe? Die gaat naar Amerika. Dus we hebben dan, als we het hebben over de link tussen productiviteitswinst en de verzorgingsstaat, we hebben dan dus niet productiviteitswinst die leidt tot hogere inkomens in Nederland en hogere belastinginkomsten. Hè, want belasting wordt gegeven over loon of over winst. Die winsten worden in Amerika gemaakt. We hebben minder mensen die werken.
Ja.
Dus we krijgen dan dus en meer mensen die werkloos zijn en minder geld om die uitkeringen te betalen. En dat is, krijg je dus erosie van de welvaartsstaat door AI. En dit is een reëel effect waar al meer mensen over hebben geschreven. Als we de ultieme consequentie van AI zou kunnen zijn als het echt arbeid vervangt. En dat maakt het wel weer anders dan andere technologieën. Hoe snel het gaat, weet ik niet. Hè? Maar dat is wel iets, daar moeten we over nadenken. Dus we kunnen niet.
Daar moeten we over nadenken. En wat kunnen we daarmee? Want dit is een groot risico. Het kan er ook toe leiden dat heel veel mensen dus hun banen gaan verliezen.
Nou, dat is ook wel weer interessant. Hè? Dan heb je weer twee scholen. Dan heb je de school Draghi-Wenning die zegt, wij moeten AI in Europa hebben.
Ja. Ja.
Maar dan lossen we het probleem nog steeds niet op.
Ja.
De andere school is, daar heb ik ook wel over geschreven, is gewoon zorgen dat we allemaal een aandeel AI hebben. Dus in plaats van dat je het via de arbeidsmarkt gaat verdelen, moet je het via de kapitaalmarkt verdelen. Dus moet je zorgen dat
dus als wij allemaal wat winsten krijgen van die AI-bedrijven, dan hoeven we daar niet per se zelf meer voor te werken.
Maar je moet dus veel fundamenteler nadenken. Dus daarom denk ik elke keer dat ze veel fundamenteler moeten nadenken. Oké, maar wat voor construct hebben we nu?
Ja.
We verdelen al welvaart heel lang via de arbeidsmarkt.
Ja.
Dat gaat steeds minder goed. Dat zien we aan die arbeidsinkomensquote. We zien dat veel grote deel bovenin blijft hangen. Dan moet je dus nadenken, ook in onze eerdere podcast al, over basisinkomen, basisbanen, basisvoorzieningen.
Ja.
Maar ook over hoe kan je anders verdelen dan via de arbeidsmarkt.
Ja.
Lijkt me een mooi betoog.
Ja, daar zou ik nog graag één ding aan willen toevoegen. Ik denk dat we nu eigenlijk ook een beetje over het hoofd zien hoe extractief AI eigenlijk is. Hè? Dus
zelf als technologie.
Ja, als technologie. Dus we verbruiken heel veel energie voor al die datacenters.
Ja.
Er zijn heel veel materialen mee gemoeid om die datacenters neer te zetten. En daarnaast, tech in het algemeen is ook hartstikke extractief, omdat het al onze gegevens verzamelt. Dus wij zijn eigenlijk ook op die manier input voor AI. En ik denk als je al die zaken mee zou nemen, en wat vaak dus nu bij.
En dat komt allemaal niet terug in die modellen van die economen?
Nee, van de klassieke productiviteitsmodellen komt dat niet terug. Dan kijk je alleen naar arbeid en kapitaal. Zouden we ook kijken naar energie, grondstofverbruik en misschien onze privacy.
Als welzijn input, ook. Ja.
Dan is misschien die productiviteit helemaal niet zo groot.
Dus nog een reden om daar kritisch naar te kijken.
Precies.
Ik denk dat we moeten gaan afronden.
Nou, laten we dat
we
dan doen.
Aan de tijd. Was er nog iets wat jullie hoop bood?
Ja, er was wel iets. Ik zat vorige week met een aantal mensen, een hele slimme mensen, te praten over oceanen.
Ja.
En waar ik niet dat we de oplossing hadden, dat is veel te ingewikkeld, over de bescherming van oceanen. Maar mijn hoop was eigenlijk dat er een brede consensus was, dat iedereen vond, we moeten het niet uitdrukken in geld. We moeten die zeegras, die mangroves en alles, dat moet je beschermen als waarde op zichzelf. Dus je moet er geen markt van maken. Nou, dat gaf mij hoop. Minder marktdenken geeft mij hoop.
Een andere waarde dan winstmaximalisatie
zeker.
Centraal. En Juri, volgens mij kreeg jij ook nog een beetje hoop terwijl je dit onderzoek naar productiviteit aan het doen was.
Ja, dat klopt inderdaad. Want ja, omdat je nu al die krantenkoppen voorbij ziet komen over Draghi en Wenning, zou je een heel somber gevoel kunnen krijgen over.
Oh, we lopen achter, ja, de staat van
de Europese
af.
Unie, van Europa. Oh jee, is het nog wel een fijne plek om te wonen. Maar juist door dit artikel te schrijven, trouwens ook even noemen, dat heb ik samen met mijn fijne collega Ernst Hopma gedaan. Die vandaag
is hij er toch een beetje bij? Zullen we ook in de show notes zetten?
Precies. Nou, als je dus niet alleen op productiviteit focust, als je ziet dat dat slechts een hele beperkte meetaanname is, dan zie je dat het eigenlijk wel meevalt met hoe slecht het met Europa gaat. Ja. Dus dat is een van de dingen die je positief zou kunnen meenemen uit deze aflevering.
Ja, want als je gewoon kijkt naar welzijn, naar levensverwachting, naar onderwijs.
Precies, als je naar allerlei andere essentiële zaken kijkt, dan doet Europa het eigenlijk veel beter dan de VS.
Nou, daar wil ik helemaal mee afsluiten. Dankjewel.
Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.